I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Een passage uit mijn boek Ik ga leven. Ik zet de zwarte doek op mijn hoofd. De uiteindes vallen langs mijn hoofd. Nu nog een spel pakken en vastzetten. Zo moeilijk is het niet, ik doe dit al jaren, maar vandaag valt het me zwaar. Waarom draag ik deze doek eigenlijk nog? Omdat zij het van me willen? Dezelfde reden als waarvoor ik mijn liefde heb opgeofferd? Hoe ver reikt mijn bereidheid om mezelf te kwellen voor de wensen van mijn onderdrukkers? Hoe lang zou het nog duren voor ik me ging ontketenen? Ik laat de doek zakken. Ik ben die persoon niet, ik ben dit. Degene die ik nu in de spiegel aankijk zonder hoofddoek, met opgezwollen rode ogen en een nog rodere loopneus. Ik besluit zo de deur uit te gaan, jas, laarzen. Oma vraagt waar ik heen ga in deze toestand. School. Voordeur dicht trekken, trap af, ik sta buiten. Ik voel de wind langs mijn haren, onbeschut, ontzegeld. Ik zie de buurman naar me staren. Halil staat op het balkon. Waar is je hoofddoek, hoor ik. Ik kijk niet naar boven. Vergt te veel energie. Ik loop naar het metrostation. Bushra, waar ga je naartoe? Je haar. Ik loop ongestoord verder. Doe mijn oordoppen in.
Je luistert naar Van God Los. Met verhalen van Aida, Micha, Ryan, Daniela, Mathilde en Fieke.
Ik geloof er niks van. Ik wil dit niet meer. Ik stop hiermee.
Ik kan er niet over mijn hart krijgen om te zeggen... nee, ik ben niet islamitisch.
Ik kan me ook voorstellen dat je heel veel van je familie houdt.
Ja, maar niet zoveel.
Mijn naam is Ronit Palash.
Ik ben Lale Gül.
En dit is aflevering 3. The Coming Out. Kun je het gevoel ook nog voor de geest halen toen je voor het eerst echt die hoofddoek niet meer droeg?
De eerste dag dat ik me officieel uitdeed? Ja, zeker. Dat was echt een gevoel van nu ben ik eindelijk mezelf. Want het voelt alsof je... Het voelde voor mij alsof ik jarenlang in een soort carnavalspak aan het rondlopen was. En dat iedereen me op een bepaalde manier zag wat ik eigenlijk niet was. Want ik sta niet achter die hoofddoek. Ik vind het gewoon... Ik vind het gewoon pure symboliek van het controleren van de seksualiteit van de vrouw. En pure ongelijkheid met de man. Want er is geen man in de islamitische gemeenschap die ook een hoofddoek draagt. Of die dat zou overwegen. Toen ik die hoofddoek eindelijk afdeed... was het voor mij echt van eindelijk. Ik bedoel, het is maar haar, dat weet ik wel. Maar het is meer dan dat. Het is zo'n gevoel van eindelijk kan ik mezelf ook gewoon laten zien zoals ik mezelf voel.
En hoe voelde je je dan?
Nou, vrij en autonoom. En ik denk voor mezelf en feministisch. En weet je wel, ik ben niet per se minder dan een man. Ik laat me niet controleren. Ik laat me geen regels opleggen. Ik laat me niet mijn haar bedekken met een doek omdat iemand dat in de 14e eeuw in een heilig boek heeft geschreven of dat heeft geopperd. Ik ben niet achterlijk.
Hoe komt het dat jij dat zo sterk hebt gevoeld en bijvoorbeeld je zusje niet?
Mijn zusje is pas 11, dus misschien komt dat nog, dat weet ik niet. Want op mijn 11e had ik ook niet deze ideeën. Maar dat kan ook komen doordat zij op naar het islamitisch basisonderwijs gaat, is gegaan. En ik niet. In mijn tijd was er geen islamitische school in de buurt in Bos en Lommer. Die zijn in de jaren daarna als paddenstoelen uit de grond zijn ze ineens overal. En ja, misschien heeft dat bij haar dat gevoel heel erg versterkt. Want zij ging zowel in het weekend als door de week naar een school die claimt de absolute waarheid te hebben. Van God los ben je niet in één keer. In deze aflevering hoor je verhalen over dat proces van losmaken. Voor Aida was een gesprek met haar ouders daarin een belangrijk moment. Ze was toen 18.
Ik zat beneden, mijn ouders zaten op de bank en ik stond voor ze. En mijn vader was een beetje tv aan het kijken en mijn moeder die zat er gewoon een beetje naast.
Dit is Aida. Ze groeide op in een islamitisch gezin.
En toen kwam ik naar mijn ouders toe en ik ging voor ze staan. Ik zeg, pap, mam, ik moet jullie wat vertellen. Dit gaan jullie misschien niet leuk vinden, maar ik ben geen moslim meer. En mijn vaders ogen werden heel groot en hij keek me aan en zei, jij geen moslim meer? Oh, dan ben je mijn dochter niet meer. En mijn moeder die hoorde dat en die probeerde de impact daarvan te verzachten door er grapjes over te maken. En zegt ze, oh, waar ga je dan in geloven? In aliens of zo? Ik weet niet wat ze precies zei. Maar het was ja, dat moment, dat was best wel pittig. Maar uiteindelijk zijn we daar door de jaren heen uiteindelijk doorgekomen. En hebben ze toch wel ergens een plek gegeven. Vooral mijn vader. Mijn moeder die vond het gewoon prima. En die heeft me gewoon geaccepteerd hoe ik ben. Direct van het moment af.
Maar hoe was dat dan voor jou om dat uit je vaders mond te horen? Want ik kan me voorstellen dat dat wel een heftige uitspraak is.
Dat was heel naar. Ik heb daar zeg maar echt voor naar de psycholoog moeten gaan. Omdat dat gewoon, ja, het brak me ergens gewoon. Dat mijn vader zoiets kon zeggen. En dat ik gewoon niks waard was in zijn ogen als ik geen moslim was. Maar ja.
Denk je dat hij het meende?
Ik denk dat hij het meent omdat hij heel erg gelooft in God en in de regels die God heeft gegeven. En dit is een van de regels van God, geloof ik. Dat je wel, zeg maar, moslimkinderen moet hebben. En ik was dus dat kind dat niet wilde. En dat was voor hem gewoon, ja, dat was voor hem ook heartbreaking, zeg maar, ergens. Voor hem was het ook niet heel chill om te horen. En
begreep je hem ook?
Ik begreep hem, zeker. Over verloop van tijd heb ik hem begrepen. Omdat ik eindelijk inzie hoe erg je ergens in kan geloven en dat zeg maar ook gewoon bepaalt over jou hoe jij naar deze wereld kijkt en hoe jij je kinderen ziet en je relaties ziet, dat heel erg dat ook vormt. Dus ja, dat was voor mij een besefmoment.
Ik wil het hebben over jouw coming out, of eigenlijk de coming out die er nog niet is geweest. Heb jij je familie verteld dat je niet meer gelooft?
Ik heb een gesprekje gehad met mijn moeder.
Dit is Ryan.
Dat was aan de hand van dat ik een huis ging kopen met mijn vrouw.
Dat mag niet.
Dat mag niet, nee. Dus daarom was het ook echt een gesprek.
Waarom mag dat niet?
Je mag geen rente hebben in de islam. De reden daarvoor vind ik wel interessant. Als je iets van iemand leent, bijvoorbeeld jij leent mij 10.000 euro... dan moet ik alleen de 10.000 euro teruggeven en niet 10.000 en een beetje van de rente.
Ik ga geld bij jou lenen.
Dus dat. Alleen het systeem is nu ook weer omgegooid. Dus in Marokko, als je nu een huis koopt en die kost 10.000, dan koopt de bank het huis voor je. En dan moet je 15.000 terugbetalen.
Ja, je hebt toch gewoon islamitische hypotheken?
Ja, dat is er één van.
Ja, maar zo. Het komt op hetzelfde neer. Ja,
het komt op
hetzelfde
neer.
Gewoon een omleiding, neer. Maar het is alsnog rente.
Het is alsnog rente. Maar zo mag het wel.
En hoe werd daar dan op gereageerd?
Mijn moeder is een dotje, mijn moeder is een schatje. Die zegt alleen, als jij me gelukkig wordt, dan vind ik het allemaal prima. Doe lekker je ding. Maar ze geeft al inderdaad aan. Mijn vrouw had toen een paar keer ontmoet. Weet wel, mijn vrouw heeft nooit, toen de tijd voordat we getrouwd waren, is ze nog nooit naar een family gathering geweest.
Is zij ook islamitisch?
Zij is niet islamitisch, nee.
Dat lijkt me een grotere schok dan een huis kopen.
Nee, want dat mag voor mannen.
Ja, precies.
Ja, jij film je in hier, want...
Ja, dan mag voor mannen, wordt het meer getolereerd.
Dat ze met een niet-islamitische vrouw thuis.
Nee, dat is islamitisch gewoon geoorloofd, ja. Als man.
Ja. Dus ik heb aan mijn moeder aangegeven, hey, ik ga een huis kopen. Met mijn, toen was het nog aan in mijn vriendin. Toen zei ik, oké, nou, veel plezier, leuk, super fijn, doe je ding. toen ging het een beetje over kinderen hebben of over trouwen. Ik zeg, nou, weet je, ik heb gewoon niks met trouwen. Ik heb er helemaal niks mee. Mijn toenmalige vriendin ook niet. Dus ik denk niet dat er ooit in gaat komen. Daarbij, weet je, heel veel dingen in het geloof. Dat is gewoon niks voor mij. Ik geloof er niet echt in. Ik heb er gewoon niet zoveel mee moedig.
Dat heb je zo gezegd?
Ja.
Wat was haar reactie?
Stilte. En een verwerking. Zij zegt, nou oké. Okay.
Eigenlijk zeg je dan met zoveel woorden van ja, ik heb er niet zoveel mee.
Klopt.
En dan zeg je het een beetje zacht, maar ja, ik hoor daarin, ik geloof niet meer.
Ja. Ik kan er niet over mijn hart krijgen om te zeggen, nee, ik ben niet islamitisch.
Of ik ben atheïst of zo. Ja. Dat klinkt zoveel zwaarder.
Ja, ja. Precies. Het is precies hetzelfde. Maar ik wil mijn moeder ook de mogelijkheid geven dat ze daar op een zachte manier om kan gaan, om me zo maar te noemen.
Je hebt een soort halve coming-out gehad met je moeder. En hoe zit het met je vader?
Ik heb toen mijn vader niet aangegeven dat ik een huis met iemand ging kopen. Of in ieder geval, ik heb dat een beetje in het midden gelaten. Ik ga gewoon een huis kopen, punt.
Wist hij niet dat je ging trouwen? Of getrouwd?
Hij wist niet dat ik een vriendin had. Want toen had ik nog alleen een vriendin.
Oh ja.
Dus ik heb dat toen aangegeven aan mijn vader. En toen heeft mijn vader nog een klein preekje gehouden over de rente. Dat het niet mag. En van tevoren wist ik dat hij dat ging doen. Dus het was ook, oké, doe je zegje. Ik weet dat je dit moet doen van jezelf. Het is allemaal prima, ik luister naar je. Meer uit wederzijds respect dan ik hier echt iets mee ging doen.
Het was dus niet een heel groot conflict. Het was een klein preekje.
Ja.
Terwijl rente echt een hele grote zonde is.
Klopt.
In hoeverre weet jouw vader dat je niet zoveel hebt met het geloof? Of dat je kritisch bent?
Het is ook altijd heel lastig om te beantwoorden. Of hij weet het donders goed, of hij heeft zulke oogkleppen op dat hij het gewoon niet wil weten. Ik ga er ook niet naar vragen. Dus ik laat het ook gewoon lekker in het midden. En ik laat hem gewoon geloven wat hij wil geloven. Ik ga hem niet van gedachten veranderen.
Een passage uit Micha's boek. Een handreiking aan mijn ongeboren zoon.
Het is inherent aan alle religies om te denken, te weten, dat zij het gelijk aan hun kant hebben. En dat kan vanuit de gedachte van de religie ook eigenlijk nauwelijks anders. Denk er maar eens over na. Als jouw almachtige, alleswetende God jou verteld heeft dat hij of zij of het, maar daar gaat het hier niet om, de enige echte God is en zijn religie de enige ware religie is, en er komt iemand anders met een andere religie en geloof in een andere God die precies hetzelfde beweert, dan kan het niet zo zijn dat beide partijen gelijk hebben. Het droevige is dat deze overtuiging van het gelijk de basis is voor zoveel oorlogen die zijn en worden gevoerd op deze wereld.
Toen Daniela nog bij haar ouders woonde, zette ze zich voortdurend af tegen alle beperkingen en regels. Maar op een gegeven moment dan ga je eigen pad. Jij bent gaan studeren. Je ging op jezelf wonen. Je krijgt een geliefde. Hoe gaat dat in zijn werk? Want je hebt die bagage. Je bent op een bepaalde manier misschien wel geprogrammeerd van hoe de bedoeling is dat
je leeft. Nou, ik kan je vertellen, Ronnie, dat toen ik net het huis uitging en ik dus mij vrij had gevochten, laat ik het zo zeggen, toen ben ik in een hele diepe depressie gestort. En toen heb ik ook heel lang eigenlijk niks gekund. Toen ben ik ook voor het eerst naar de GGZ gegaan.
Waar leefde je van?
Studiefinanciering en werken. En dat was gewoon een hele moeilijke tijd. Want pas als je er een beetje afstand van neemt, dan begrijp je waar je allemaal in zit. En de zuigende werking van je moet elke vrijdagavond naar huis komen, je moet elke shabbat nog steeds mee naar shul en dan 's middags met ons lunchen, die was er de hele tijd wel.
Waar ging je werken?
Nou, ik werkte op feestjes, ik werkte op als ober. Vooral heel leuk natuurlijk op Joodse partijen om wijn te mogen schenken. Want dat mogen alleen maar kinderen uit orthodoxe gezinnen. Dus zo kon ik er nog een beetje mijn voordeel mee doen.
Zodat de wijn kosher blijft.
Ja, ja, dat heeft mijn ex-man later ook verschrikkelijk gekwetst. Dat hij bij ons kwam eten en dat hij de wijn wilde inschenken. En dat mijn vader uitroept, niet doen, niet doen. Dan is de wijn niet meer kosher. Dat Kees echt dacht, wat is dit?
Want Kees is niet Joods.
Kees is niet Joods.
Maar ik kan me voorstellen dat dat voor je ouders misschien wel een grote schok was.
Dat ik met een niet-Joodse man,
Hoe ging dat?
Ik ben dus op mijn 18e in een behoorlijke depressie geraakt. Daar ben ik op een gegeven moment wel uitgekomen. Toen ben ik gaan studeren. Toen ben ik op een gegeven moment afgestudeerd. Toen kreeg ik een hele pittige baan. En daar ben ik ook in elkaar geklapt, zeg maar. Een soort burn-out gekregen. En in die periode kreeg ik verkering met Kees. En in die periode heb ik ook tegen mijn ouders gezegd, ik denk dat het goed is dat we elkaar even niet spreken, want ik ben nu met mezelf een proces aan de gang.
Hoe beschreef je dat proces?
Nou, ik heb gezegd, jongens, ik ben nu in therapie. Ik was ook intern. En ik ben nu bezig om bepaalde dingen uit mijn jeugd die moeilijk voor mij zijn, te verwerken. Zou ik het daar met jullie een keer over kunnen hebben? Toen was het antwoord nee. Daar hebben wij nu geen ruimte voor, want je broertje zit in Jeruzalem in een yeshiva. En daar vallen allemaal bommen en granaten. En dat vinden we eigenlijk, dat vraagt al onze aandacht en onze zorg. Dus we hebben nu geen ruimte voor jou.
Orthodoxe leerschool.
Orthodoxe leerschool. En dat heeft mij toen zo gekwetst dat tijdens mijn therapie ik vraag om hulp, om dingen. En ik heb gezegd, ik wil jullie niks verwijten, maar ik moet gewoon een paar dingen met jullie kunnen bespreken. Dat kon dus niet. Dus toen ik terugkwam van die therapie, toen was ik mijn copingmechanisme kwijt, maar ik had nog niks nieuws. Dus dan ben je eigenlijk een soort openliggende zenuw. Dat is een hele moeilijke fase, maar heel waardevol. Dus toen had ik mijn ouders laten weten, ik ben er weer. En de reactie van mijn moeder was, ja, now you are certified lunatic. Mijn moeder is Engels, hè? Dus als ze zich wil uiten, dan gaat het beter in het Engels. Dus ik zei, wat bedoel je? Nou, we hebben altijd al gezegd dat je gek bent. Maar nu ben je dus in een gekkenhuis geweest, dus you are certified.
Officieel gek verklaard.
Officieel gek verklaard. En toen dacht ik, ik moet ze even op afstand hebben, want dit is, als ik dit nu weer toelaat in mijn leven, terwijl ik geen beschermingsmechanisme heb, dan wordt het gevaarlijk voor mij.
Voordat Mathilde haar familie duidelijk maakte dat ze niet meer geloofde, had ze een andere coming-out om mee te dealen. Sinds ze op school verliefd werd op haar juf, wist ze zeker dat ze op meisjes viel.
Die coming-out zat ik al een paar jaar voor me uit te schuiven. Ik vond het doodeng. Ik was bang dat mijn ouders me niet meer zouden willen zien. Dat waren ook verhalen die ik hoorde uit mijn omgeving. Van iemand uit mijn oude klas die door haar ouders echt verstoten was. Daar was ik heel erg bang voor.
Na de HAVO op haar 17e ging Mathilde naar de Christelijke Hogeschool in Ede, waar ze ook op kamers ging. En ze kwam immers uit Zeeland. Op kamers wonen was iets minder studenticoos dan het klinkt. Ze trok in bij een strenge hospita die de meisjes nauwlettend in de gaten hield. Maar ze voelde zich toch vrijer. Er ontstond meer ruimte in haar hoofd.
En toen ik eenmaal alleen was, begon ik ontzettend veel te schrijven in dagboeken. En had ik eindelijk het gevoel dat ik voor mezelf eigenlijk kon gaan nadenken van, hey, hoe zit het nou? Want ik weet dat ik verliefd ben op een vrouw. Maar eigenlijk heb ik dat zelfs in mijn eigen hoofd, heb ik dat gewoon geprobeerd om het er niet met mezelf over te hebben. Omdat ja, dat alleen maar tot problemen kon leiden. 4 augustus 2005. Ik weet het ook gewoon niet. Aan de ene kant wil ik doen wat God zegt, want ik weet zeker dat hij bestaat en dat hij van mensen houdt. Aan de andere kant wil ik ook graag een vriendinnetje met allebei behorende zaken. Ik ben 18 en nog steeds een brave maagd. Als ik een lesbische relatie zou hebben, dan zou ik nog wel tegen seks voor het huwelijk zijn hoor. Maar toch vind ik het braaf dat ik niet aan seks doe. Ik ben zeker beïnvloed door de seculiere samenleving en mijn eigen kriebels.
Ik herken dat heel erg, dat schrijven of je dagboek, dat jouw maatje is. Dat was bij mij ook zo. Maar had je dan niemand om je heen waarmee je het kon delen? Dat je kiest voor een dagboek?
Achteraf gezien had dat misschien wel gekund, maar ik voelde me zo niet veilig. En ook, ik kom uit zo'n roddelcultuur.
Mm-hmm.
Dus de kans dat iemand iets doorvertelt is zo groot. Dat risico wilde ik niet.
Niet als je naar een psycholoog gaat, want die hebben geheimhoudingsplicht.
Ja, nou niet. Ik ging dus uiteindelijk naar een psycholoog. Toen ik een jaar of 18 was, ik was heel erg gedeprimeerd en ik wilde maar niet zeggen waarom. En mijn moeder die had een vriendin van haar die psycholoog was. En die zei van, nou kom dan anders later even langskomen. Want meisjes van die leeftijd hebben wel vaker problemen. En dan praat ik wel een paar keer met haar.
Dus ik dacht van nou, dit is een mooi moment om uit de kast te komen. Want zij heeft geheimhoudingsplicht. Dus ik weet dat ik dit veilig kan doen. Dus zij vraagt me van wat is er dan? En ik zei nou ja, weet je wat het is? Ik zei ja, ik denk dat ik wel weet wat het is. Ja, wat dan? Ze werd ook al een beetje ongeduldig. Ik zei van nou, ik denk dat ik lesbisch ben. Nou, toen schrok ze heel erg. Zag ik echt haar hele gezicht zo veranderen. Want dat
lekkere onpartijdige psycholoog. Is het
ja, ze zag het gewoon niet aankomen. En ik zag gewoon aan haar hoofd gelijk dat ze dacht van ja, met haar ouders gaan denken straks dat ik haar iets heb aangepraat of zo. Weet je? Dus ik zag haar eigenlijk vooral aan haarzelf denken. Wat zij deed is ze ging uit eten met mijn ouders. En toen zei ze tegen mijn moeder van heeft Mathilde het al verteld? En ze had mij heel erg gepusht om het te zeggen tegen mijn ouders. Maar ik vond dat zo eng dat ik steeds het niet deed. En toen ging ik nog een keer langs. Heb je het nou nog steeds niet verteld? Zij vond het gewoon heel zakelijk. Van ja, dat moet je vertellen, weet je wel. Alsof het iets makkelijks was. Ja. Dus toen heeft ze gewoon gezegd, heeft ze het verteld?
Dus ja, het lijkt me heel naar voor jou.
Ja,
constant toen, die druk, je hebt het al zo moeilijk.
Klopt.
Dan denk je, ik ga naar een psycholoog. En dan voert ze nog even die druk
op. Ja, die druk op en je moet dat gewoon vertellen.
De reden waarom je het uiteindelijk hebt verteld?
Nou, toen kwam zij dus nadat we gingen uit eten. Zij gingen uit eten. En toen had ze dus dat tegen mijn moeder gezegd. Van heeft Mathilde het al verteld? Dus toen wist mijn moeder dat er echt iets was. Mm-hmm. Dus toen ging ze raden. Toen ging ze van ben je zwanger? Zei nee. Heb je wat met een getrouwde man? Nee. En ben je lesbisch? Toen zei ik ja. Toen ging ik heel hard huilen. En toen troostte mijn moeder me gelukkig wel. En toen zei ze van ja, maar je weet dat je nooit een relatie zou mogen hebben. En toen zei ik van ja, dat weet ik en dat vind ik zelf ook. En dat was niet per se helemaal waar. Maar
ja,
ik was al zo blij dat ik...
Ja, ja, dat is een beetje een misleidende troost.
Ja, maar ja. Ja, het was een goed begin, denk ik.
Ja. Het is dus niet uitgelopen op een breuk of verstoting. Dus nee. Dat was ergens...
Nee, dus voor mij was dat heel erg fijn. En mijn moeder heeft het toen aan mijn vader verteld. Die zei van ja, je moet het verder tegen niemand zeggen. Want iedereen roddelt hier. En voor je het weet, weet iedereen het. En ondertussen hoopte ze natuurlijk dat het een fase zou zijn. Dat het over zou gaan.
Maar voelde het dan voor jou als een opluchting? Of voelt het eigenlijk nog beklemmender?
Het voelde als een opluchting. Omdat tenminste nu iemand het wist... En mijn ouders het wisten en ik niet verstoten was. Dus in die zin was het voor mij een goede eerste stap.
Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, maar ja, nu zijn we nog niks verder. Want eigenlijk doen ze hun best om het vooral weer in de kast te houden. Jou in de kast te houden.
Ja, dat op den duur kreeg ik dat wel. Maar in eerste instantie, de eerste maanden was het een opluchting. En ik was toen al veel online aan het zoeken. En ik was met meisjes aan het chatten. En een paar maanden later heb ik met een meisje afgesproken waar het heel erg mee klikte.
Dus eigenlijk had je in je gedachten al van... nou, ik zeg dit nu wel tegen ze, maar ik ga het toch wel gewoon doen.
Ja, dat deed ik eigenlijk met alles. Ik zei gewoon wat ze wilde horen, omdat er geen ruimte was... om te zeggen wat ik echt dacht.
Ja.
En dan dacht ik van ja, dan zie ik het wel... hoe meer vrijheid ik heb en hoe meer ik zelfstandig ben... hoe meer ik mijn eigen ding ga doen.
Micha had lange tijd het idee dat hij prima zijn eigen dingen kon doen... ondanks alle regels... Natuurlijk was het wel eens onhandig, kosher eten, vrijdagavond vrijhouden, zaterdag niet werken, niet fietsen, niet betalen. Maar meestal voerde hij die regels uit op de automatische piloot. De echte frictie ontstond uiteindelijk door hoe het jodendom zijn partnerkeuze beïnvloedde.
Ik kreeg op een gegeven moment, toen ik studeerde, kreeg ik een niet-Joodse vriendin. Ja, ik was helemaal... totaal weg van haar. Ze was het allermooiste wat me ooit in het leven was overkomen. Elke ochtend als ik wakker werd, dan dacht ik... wat heb ik ooit goed gedaan in mijn leven... om naast zo'n geweldige vrouw wakker te mogen worden. En dan stond ik volgens op en ging naar de synagoge. En dat gaf wel enige cognitive dissonance. Maar ik kende haar omdat zij was een vriendin van een hele goede vriendin van mij. En zij wilde graag Joods worden. Dat niet voor mij... maar omdat ze op haar, geloof ik, op haar 16e had bedacht dat ze dat wilde. Grappig was dat in mijn omgeving, bij mijn ouders thuis, maar ook zeg maar, bij alle. En in mijn Joodse wereld, daar niet op neergekeken werd, maar meer mensen altijd zich afvroegen: waarom zou je dat in godsnaam willen? Het was prima. Als mensen dat graag wilden, dan moet je dat maar doen. En in heel veel religieuze werelden wordt daar ook op neergekeken. En ook in de orthodoxe Joodse wereld wordt daar wel op neergekeken. Het is toch niet authentiek. En dat is ook iets wat jij voor mij beschrijft in je boek van mensen die moslim zijn geworden. Dan weet je toch eigenlijk niet dat je kind mee trouwt. Want dat is toch niet helemaal, echt.
Ja, het idee bestaat meer. Kijk, bekeerlingen worden gewoon helemaal verwelkomd en onthaald en blablabla. Alleen met betrekking tot huwelijk vinden de ouders het een beetje eng. Want bij een bekeerling weet je nooit of hij terugvalt, is het
precies,
idee.
Precies. Dus het is niet authentiek. Het is een laagje lak eroverheen. En wie weet hoe lang de lak blijft zitten.
Ja.
Dat was het nooit bij ons thuis. Dat was het niet. We hadden meer altijd iets. Waarom zou je in godsnaam dat willen? Ik bedoel, als je Joods wordt, dan heb je het recht om eens in zoveel jaren te worden uitgemoord als volk. En dat is ongeveer waar het op neerkomt. En verder moet je met Joods paas je hele huis ondersteboven keren. Wie zou dat willen? Ik bedoel, als je niet Joods bent, prijs je, tel je zegeningen. Dat werd letterlijk altijd bij ons zo gezegd.
Ook door je ouders en zo?
Ja hoor, ja. Zeker. Zeker.
Het lijkt wel alsof jullie je identiteit als last beschouwden.
Nou, voor een deel was dat denk ik ook wel een beetje zo.
Maar je kan er toch gewoon vrijwillig uitstappen of mee kappen?
Ja en nee dus. En ik denk zeker in die generatie van mijn ouders, dat anders werd gevoeld. Überhaupt. Hè, gewoon uit je. Veel mensen vinden het lastig om uit hun traditie te stappen. Maar ja, het is niet aan mij om het te stoppen. Het is niet aan mij om deze traditie te stoppen. Dus, maar het werd voor een deel zeker als last gezien. Mijn vader is ook arts. En als hij op zaterdag, als hij dienst had en hij werd naar het ziekenhuis gebeld om te gaan, dan mag dan op zich, hè, want dat is dan in principe voor het leven. Dus dan mag je de zeggen, oh, vind ik zo lekker. Mag ik gewoon normaal werken? Mag ik gewoon normaal patiënten zien? Dus het was ook een vorm van last. Dus als we het hadden over mensen die Joods werden, ja, waarom zou je dat willen?
De vrouw op wie Micha zo gek is, wordt uiteindelijk toch niet Joods. De relatie gaat uit.
En dat had toch wel ook voor een deel te maken dat hele Joods worden er niet in ging zitten. Dat speelde toch denk ik wel een rol. Ik was er echt helemaal kapot van. Ik was echt zo ontzettend verdrietig dat ik had verloren. En ik was heel boos ook. Zo van, waarom kan ik niet gewoon met deze mooiste vrouw die ik ooit heb gezien en liefste die ik ooit ben tegengekomen, waarom kan ik daar mijn leven niet mee leiden? Wat is het van ons? Want ik geloof er niet eens in allemaal.
Maar van wie kon dat dan niet? Want je
van mezelf. Van mezelf. Ja. Het was echt van mezelf. Dat kwam helemaal van mezelf. Omdat ik begreep mezelf denk ik op dat moment nog niet.
Een paar jaar later komt Micha opnieuw iemand tegen. Een Canadese. Ze is Joods, intellectueel en progressief.
Maar haar religie was veel spiritueler. Dus het ging allemaal om gevoel en warmte en mooie en dit. En daar had ik helemaal niks mee, want ik voelde er niks mee. Het was voor mij altijd, als ik naar de synagoge ging 's ochtends, dan was dat alsof je je tanden poetst. Of alsof je handen was naar de wc. Dat doe je gewoon zonder dat je daar al te veel over nadenkt. Gewoon, dat zijn van die handelingen die je uitvoert. En ik kende al die gebeden ook uit mijn hoofd. Dus ik stond 's ochtends mijn prevalementje af te niks. En dan zijn er stukjes waar je even in knikt en buigt een week van. En dan bedacht ik me van, oh, ik ben kennelijk nu hier. Zeg maar, omdat ik het gewoon allemaal uit mijn hoofd deed. Ik las het niet. Het was ook een totale gedachteloze handeling. Maar voor mijn ex, ja, die was zo, oh, maar hoe was het? En was het mooi? En ik vond dat helemaal drie keer kut werkelijk. Ik had helemaal niks meer.
De Canadezen met wie Micha uiteindelijk trouwt, ervaart het geloof totaal anders. Micha voert de regels uit, precies zoals ze horen. Want waarom heb je anders regels? En voor zijn ex, want dat wordt zij uiteindelijk, maken de precieze regels niet zoveel uit. Want het draait uiteindelijk om één ding. Het geloof in God. Maar dat is precies de God waarin Micha nou juist niet gelooft.
Die relatie ging kapot. En toen dacht ik, weet je, waarom ga ik mij nog door wat dan ook laten? Ik geloof er niks van. Ik wil dit niet meer. Ik stop hiermee. Het is klaar. En toen heb ik besloten dat ik absoluut geen Joodse partner wilde. Want als ik op dat moment een Joodse partner was tegengekomen die ik heel leuk had gevonden, dan had het best nog gekund. Maar toen kwam ik mijn huidige partner tegen en de moeder van mijn fantastische 3-jarige zoontje. En daar ben ik echt fantastisch gelukkig mee.
En waar was God in deze hele periode?
God was terug.
Mathilde hoor je hier.
Want God, ik voelde me heel naar. Ik voelde me, voordat ik uit de kast kwam, ik voelde me ja, ook suïcidaal zelf. Zo erg was het wel. Dus, en God was iets wat me steun gaf op dat moment. 6 februari 2005. Ik was aangeschoten, want ik had whisky in mijn thee gedaan omdat ik verdrietig was. Ik had ook veel te veel kalmeringstabletten op. Ik ging bidden of ik dood mocht. Het lijkt me ook fijn om pijnloos en snel dood te gaan, maar ik durf niet op de een of andere manier. Het zou zielig zijn voor mijn ouders en mijn broertje en zusje en voor mijn vriendinnen. Ik bedoel, als ik echt dood zou willen, dan zou ik 5 flessen whisky en slaapmiddel kunnen nemen, maar ik durf blijkbaar niet, anders zou ik het wel doen. Misschien moet ik ook mijn kop niet laten zakken en gewoon doorgaan. Nou ja, ik zie wel wat ik doe. Misschien spring ik zo voor de trein of doe ik vanavond mijn coming out. Maar waarschijnlijk doe ik niks.
Dus God was aan de ene kant de kracht die zou verbieden dat jij ooit een relatie zou krijgen. En tegelijkertijd jouw steun.
Klopt, dus dat was heel dubbel. Ja.
En stel nou dat je 100% zeker wist dat je wel verstoten zou worden. Net als die verhalen van die andere mensen. Mm-hmm. Want er zijn ook gevallen waarbij mensen weten, ik spreek die mensen. Mm-hmm. Die sturen mij ook berichten uit islamitische kringen. En die weten gewoon van dat gaat nooit geaccepteerd worden. Zou je dan voor alsnog uit de kast komen?
Ja, ja, absoluut. Ja. Ik had misschien dan nog iets langer gewacht. Maar ja, nee, absoluut. Het is gewoon...
Jouw vrijheid is je meer waard dan de relatie met je familie.
Absoluut. Dat is het allerbelangrijkste, mijn vrijheid voor mij.
Dat is dat belangrijker zeg je heel stellig.
Dan wat. Ja, ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je heel veel van je familie houdt.
Ja, maar niet zoveel. Ik hou meer van mezelf.
Wat kunnen de gevolgen zijn, of waar ben je precies bang voor, als je een echte coming out hebt?
Ik ben vooral bang hoe mijn vader hierop zal reageren.
Ryan.
Angstig hoe hij hiermee om zal gaan. Vooral bang dat hij zal zeggen dat ik niet meer welkom ben in de familie. Dat betekent dus dat de rest van de familie ook geen contact met mij mag hebben. Maar ik heb mijn moeder langer dan vandaag. Zij kan mij niet zien. Dat gaat hem niet worden. Dus dan moet zij mij al stiekem gaan zien. En ik wil ook mijn neefjes zien. En ook mijn broers en mijn zussen zien. En dat zou dan ook allemaal stiekem moeten. Daar ben ik bang voor. Dat wil ik haar gewoon niet aandoen.
In de volgende aflevering: voorwaardelijke of onvoorwaardelijke liefde.
De relaties worden oppervlakkig, want ik kon niet zijn wie ik ben. En ik kon niet aantonen wie ik ben of was.
Nou, daar ben ik bang voor geweest. Tot het moment dat ik mijn oudste in de armen hield. En toen keek ik naar haar en toen voelde ik haar en toen rook ik haar. Toen dacht ik, oh, ik hou van jou en ik ga mijn uiterste best doen om jou niet te beschadigen hiermee.
En hij zei van ja, jouw geluk is voor mij het allerbelangrijkste. Dat was echt heel mooi. En hij heeft eigenlijk ook mijn moeder en mijn oma gezegd van jullie gaan naar die bruiloft. Jullie gaan gewoon.
Van God Los is gemaakt door Lale Gül en mij, Ronit Palash. In samenwerking met VBK Audiolab, Cosmos Uitgevers en Audiohuis. Redactie was in handen van Maaike Baan, Hedy de Vree en Melanie Zwartjes. Regie en montage door Maaike Baan. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders. Studiocoördinatie Suzanne Terol en sounddesign door Gijs Vriezen. De visuele vormgeving is van de hand van Margriet Ozinga. Dank ook aan Miranda Bruinzeel, Alice van Aarle en Rachel van der Pol. Wil je meer weten over Van God Los of wil je ons een bericht sturen? Ga dan naar vangodlosdepodcast.nl. En als je het een mooie aflevering vond, laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden. Dank je wel voor het luisteren. Oh.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.